Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook alle gasten in ons midden van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God en het heilige avondmaal bedienen. Vandaag mogen Marcel en Arianne Bolting van de plicht gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Naast het traject wat loopt voor Jens is er meer verdriet gekomen in het leven van Antonie en Willeke Bakker. Aan de zwangerschap van Willeke is na 18 weken plotseling een einde gekomen. Afgelopen woensdag is Tessa stil geboren. Wilt u meebidden voor dit gezin? Dan wat de collecte betreft. De eerste collecte is bestemd voor diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor de HGB. De collecte bij het avondmaal is bestemd voor TFC-familie Kiviet. Bij de uitgang is één bus bestemd voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus, Jan en Antje. Als voorzang zingen we nu Psalm 89, vers 1 en 2. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen aan het begin van deze dienst, waar het woord bediend mag worden, maar ook het sacrament van het Heilige Avondmaal. We mogen deze dienst beginnen met Psalm 48 en daarvan vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. We mogen vanmorgen de weldadigheid, dat God het goed met ons voor heeft, mogen wij gedenken aan de tafel bij brood en wijn. En nadat wij het geloof beleden hebben met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen we met elkaar vers 6 van dezezelfde psalm. Want deze God, die dan zijn weldadigheid ook vanmorgen aan ons bewijst, deze God is onze God. Dat mogen we met elkaar dan ook zingen, beleidend zingen. Psalm 48, nu vers 4 en straks na het beleiden vers 6. Beleiden we nu ons geloof, dat geloof wat ook aan de tafel versterkt mag worden, maar onder de bediening van het woord ook gewekt mag worden. Wij beleiden dat geloof met de woorden van die bekende geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you. bidden met elkaar aan de opening van het woord en ook een gezegende bediening van het sacrament. En daarvoor zijn we ook vanmorgen aangewezen op de Heilige Geest. We zullen met elkaar bidden. Heer Jezus, u heeft het ons bevolen toen u dat avondmaal instelde. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo mogen wij vanmorgen, zoveel eeuwen daarna, hier in deze kerk, hier in deze gemeente ook van u, mogen wij uw weldadigheid gedenken. Ja, dat is het gedenken waard. Elke keer opnieuw. Dat u een God bent die ons wel wil doen. Die het goede met ons voor heeft. Want uw vader die zou met ons af kunnen rekenen. Die zou in zijn toren vanwege onze zonde ons kunnen wegvagen voor zijn heilig aangezicht. Maar nu heeft u genoeg voor ons gedaan. U heeft uzelf laten zenden naar deze wereld. En u heeft het tegen uw vader gezegd: zie vader, ik kom om uw wil te doen. En u bent afgedaald naar deze lage aarde. U bent mens geworden. U bent ons in alles gelijk geworden. U heeft dat hele zondepakket van ons en van deze wereld gedragen. En weggedragen. U heeft verzoening aangebracht. En dat mogen wij nu met vreugde en verwondering en verootmoediging gedenken. Geef dat ons hart vol mag raken van die liefde voor u. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. En dat we bij brood en wijn versterkt mogen worden in dat geloof. Het is maar een heel klein beetje wijn. En een klein stukje brood. Maar daar zit de volheid van uw genade in. En daar mogen we, daar kunnen we en daar moeten we van leven. Want buiten u kunnen we niet. Zonder u kunnen we niet leven. Maar geef dat wij juist in die gemeenschap met u, die we mogen oefenen aan het heilig avondmaal, opnieuw mogen ervaren dat u deze God voor ons wil zijn. Die ons tot de dood toe, ja, door de dood heen wil geleiden. Die enige troost in leven en in sterven om het eigendom te zijn van u, Heer Jezus, onze getrouwe zaligmaker. Die voor al onze zonden heeft betaald. Geef ons zo'n gezegende dienst. En wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken. Dat de Heilige Geest onze ogen richt, niet op onszelf. Want dan worden we misschien wat wanhopig en moedeloos. En kunnen er misschien alleen maar obstakels zijn. Maar dat de Heilige Geest onze ogen richt op niemand minder dan Jezus Christus. En dat we door hem dan toch mogen roepen: Abba, Vader. U, o Vader, bent in uw Zoon een genadige en een barmhartige Vader. Geef dat we zo in dat ontfermen van u mogen delen. We danken u voor deze dienst. En wilt u zo bij ons zijn in alle onderdelen van deze dienst. En geef dat wij van binnen warm mogen worden voor het evangelie. En verkoeling mogen vinden in de belofte van het evangelie. Die ook vanmorgen betekend en verzegeld worden in dit sacrament. Hoor ons in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Hebreeënbrief hoofdstuk 9. En we lezen vanaf vers 11 tot en met vers 22. Hebreeën 9 vanaf vers 11. En u weet denk ik wel dat de Hebreeënbrief een brief is waar een behoorlijke tegenstelling gemaakt wordt tussen het oude, het eerste verbond en het nieuwe verbond. En doordat Christus gekomen is, is dat nieuwe verbond gekomen. En daar spreekt de apostel ook in dit gedeelte over. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet en heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalver en van de bokken met water en scharlakenwol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen vanmorgen ter inleiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal stilstaan bij vers 17 en daarvan het begin. Want een testament is bindend na iemands dood. En het gaat eigenlijk vanmorgen over een bijzondere verbondsvernieuwing. Vorige week heeft dominee Prosman ook gesproken, naar aanleiding van Nehemia 9, over een verbondsvernieuwing. Dat God zijn verbond vernieuwt. Dat mensen opnieuw mogen ervaren dat hij die God van het verbond is in alle omstandigheden van het leven. En dat mag ook vanmorgen ervaren worden. Maar hier in onze tekst, en ook in de tekstgedeelte, gaat het over een andere verbondsvernieuwing. Een hele bijzondere verbondsvernieuwing. Daar zullen we nog wel achter komen. En daarom hopen we ook dat de Heilige Geest het voor ons duidelijk mag maken. Welke vernieuwing van het verbond er plaatsgevonden heeft. Die ook tot onze troost, tot onze bemoedigingen vanmorgen mag zijn. Ter voorbereiding op de bediening van het woord gaan we dan met elkaar zingen. Psalm 65 uit de bundel Weerklang, maar dan niet gewoon 65, maar 65a. Je hebt een gewone 65, maar je hebt ook een 65a. En daarvan de eerste twee versen, dat zingen wij nu met elkaar. Het is gewoon dezelfde wijze als Psalm 65, maar dus een andere versie. Gemeente, we weten allemaal dat we de Bijbel die we voor ons hebben, die we thuis ook lezen, dat we die kunnen verdelen in Oude en Nieuwe Testament. Het Oude Testament heeft 39 boeken. En een ezelbrugje is dan 3 keer 9, 27. En dan heeft het Nieuwe Testament 27 boeken. En totaal bestaat de Bijbel dus uit 66 boeken. Maar we spreken dus in die verdeling over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar waarom gebruiken we nu uitgerekend dat woord? Waarom hebben we het nou over zo'n testament? Ja, in de tekst die we vanmorgen gebruiken, de inleiding op de bediening van het sacrament, wordt ook over een testament gesproken. Een testament is bindend na iemands dood. En daar denkt u misschien onwillekeurig aan een testament wat u zelf wellicht opgesteld heeft bij de notaris. Ja, dat wordt pas van kracht, dat testament wat u opgesteld hebt, dat wordt pas van kracht als u overlijdt. Hopelijk duurt het nog heel lang. Maar als u sterft, ja, dan gaat dat testament in werking. Dan wordt datgene gedaan wat in dat testament ook beschreven is. Nou, in die betekenis spreekt de apostel in de Hebreeënbrief, dat gedeelte wat we gelezen hebben, ook over een testament. Hij gebruikt eigenlijk datzelfde beeld van een testament wat alleen maar bindend is na de dood van iemand. Ja, zo spreken wij ook over een testament. Maar gemeente, weet u wat nou zo opvallend is? Dat het Griekse woord, wat hier staat voor testament, diatheke, dat Griekse woord, ja, dat wordt ook vertaald met verbond. Hier met testament in vers 17, maar een paar versen terug in vers 15, daar spreekt de apostel over de middelaar. En wie is dat anders dan de Heer Jezus? De middelaar van het nieuwe verbond. En dan staat er in het oorspronkelijke, voor het woordje verbond, datzelfde woord wat hier in vers 17 vertaald wordt met testament. Dus diatheke kun je vertalen met verbond, maar ook met testament. Ja, en zo spreken we dus over het Oude Testament, dat is het Oude Verbond. Hè? De tijd van het Oude Testament noemen we de tijd van het Oude Verbond. En de tijd van het Nieuwe Testament noemen we de tijd van het Nieuwe Verbond. Dus dat woordje testament en het woordje verbond, dat wordt afwisselend gebruikt. En de césuur, de overgang, ligt natuurlijk bij de komst van de Heer Jezus. Maar toen is Jezus gekomen, zo begonnen we. Ja, toen is de tijd van het Oude Verbond afgebroken en is de tijd van het Nieuwe Verbond aangebroken. En zo spreekt de apostel hier in Hebreeën 9 ook over dat eerste verbond. Dat is dat oude verbond en dat nieuwe verbond. En voor de apostel heeft er een soort verbondsvernieuwing plaatsgevonden. Ja, ik zei al, daar ging het vorige week ook over. Hè, toen dominee Prosman preekte over Nehemia 9, had hij daar ook over de verbondsvernieuwing. Opnieuw mocht het volk ervaren en wat was er allemaal niet met dat volk gebeurd, wat allemaal niet meegemaakt en dat volk had niet altijd geleefd naar de wil van God, maar opnieuw mocht het volk ervaren dat die God een God van het verbond voor hen wilde zijn. Hij blijft dezelfde en dat mag ook inderdaad in het avondmaal naar voren komen. Dat hij als de God van het verbond dezelfde blijft in het uitdelen van zijn genade, wie we ook zijn, hoe we het er ook van afgebracht hebben, in welke omstandigheden we ook leven, met verdriet en met zorg en met pijn, maar ook met vreugde en ook met dankbaarheid. We mogen weten dat die God van het verbond ook vanmorgen opnieuw, dat is ook een soort vernieuwing, opnieuw wil laten zien dat hij die God voor ons wil zijn. Deze God is onze God. Maar er is ook nog sprake van een andere verbondsvernieuwing. En die heeft nu ook alles te maken met de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal vanmorgen. Ja, ik zei al, dat woordje diatheke, dat wordt afwisselend vertaald met verbond of met het woordje testament. Maar uitgerekend in vers 17 wordt dan toch het vertaald met testament. Daar wordt niet het woordje verbond gebruikt. Had ook kunnen gebeuren, maar dan wordt het woordje testament gebruikt. Waarom eigenlijk? Waarom wordt het op die manier dan hier zo vertaald? Wel, de apostel die spreekt heel nadrukkelijk over zo'n testament wat wij ook kennen. En wat blijkbaar in die tijd ook gebruikelijk was. Wat nog steeds opgesteld wordt bij een notaris. Een regeling, een beschikking die pas van kracht wordt bij de dood van degene die het testament opgesteld heeft. De dood van de erflater. Nou gemeente, in die zin wil de apostel ook zo spreken over dat testament. Er moet een dood plaatsvinden voordat dat testament eigenlijk rechtsgeldig is. Voordat het inderdaad in werking kan treden. En nu spreekt de apostel dus over dat eerste verbond. Dat is het Oude Testament, de tijd van het Oude Verbond. En over dat Nieuwe Testament, dat Nieuwe Verbond. En hoe kun je nou delen in die voorrechten van dat eerste verbond? Laat maar zeggen, dat Oude Verbond. Wanneer kon je delen in de voorrechten van dat verbond? Ja, dan moest er een dood plaatsvinden. En niet van mensen, maar van offerdieren. Stieren en bokken en kalveren. En er werden heel veel dieren gedood. En dat bloed van die dieren, heel wonderlijk, hè, dat lezen we ook verderop na vers 7. Dat bloed van die dieren werd op het eerst op het boek zelfs. Hè, dus je zou zeggen, dat bloed gaat over de Bijbel heen. Maar dat bloed ging ook over het volk. Over heel dat volk wat daar was. Daar ging dat bloed overheen. Dat bloed der verzoening. Vanwege de schuld die ze gemaakt hadden, alle verkeerde dingen die ze gedaan hadden, tegen de wil van God geleefd. Maar toch, dat bloed van de verzoening ging over dat volk heen. Vanwege dat sterven van die dieren. Ja, die moesten daarvoor sterven. Maar zo werd dat verbond, dat eerste testament, werd geldig, bindend, door de dood van die dieren. Maar nu zegt de apostel, maar nu is er ook nog een ander testament. Nog een ander verbond. Niet meer dat oude verbond waar die dieren geofferd moesten worden, maar een nieuw verbond. En wil je daar nu in kunnen delen, in de voorrechten van dat nieuwe verbond? Ja, dan moest degene die dat verbond opgesteld heeft, die moest dan sterven. En dan spreekt de apostel over het bloed niet van stieren en bokken, maar over het bloed van Christus. Hij moest sterven, opdat na zijn dood dat testament, dat nieuwe verbond, bindend zou zijn. Rechtsgeldig. Dat dan mensen zouden kunnen delen in de verzoening. Hij heeft zijn bloed gestort. Ja toch? Daar verwijst toch het teken en zegel van het sacrament van het heilig avond naar heen. Dat brood, hè, dat wijst naar het gebroken lichaam van Christus. En de wijn wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Alles wijst naar hem die zijn bloed, zijn leven gegeven heeft op de kruisheuvel Golgotha. Zijn lichaam verbroken heeft, zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van onze zonden. En dat testament, dat nieuwe verbond waaronder wij nu mogen leven, dat nieuwe testament, dat nieuwe verbond is nu bindend, mag van kracht zijn voor u, voor jou, voor mij, door de dood van Christus. Christus is gestorven en nu mogen wij delen in zijn erfenis. In die eeuwige erfenis die weggelegd is voor al degenen die mogen leven van dat volbrachte werk van Christus alleen. Al die beloften, die belofte van vergeving, die belofte van verzoening, die belofte van kwijtschelding, al die beloften die God in zijn woord ons voorhoudt, zijn nu in Christus, die zijn leven gegeven heeft, in Christus, ja en amen. Daar valt niemand mee om. Dat is hetzelfde als dat je datgene wat opgesteld is, hè, als je dat openmaakt, dat voorgelezen wordt, dan zegt zo'n notaris, ja, hoe verwonderd u ook bent dat je zoveel krijgt, of dat het aan die en die geschonken wordt. Maar het staat er. Ik moet het u vertellen en het is echt waar. Het moet echt gebeuren. Nou, zo zijn al datgene wat in dat testament beloofd is, al die beloften die er zijn, die zijn in Christus ja en amen. Hij heeft zijn leven gegeven. En nu is het bindend. Nu is het rechtsgeldig. Nu mag u ervan leven. Nee, geen bloed meer van offerdieren. Dat was nog nodig bij dat eerste verbond, bij dat oude verbond, in die tijd van het Oude Testament. Daar werden al die offers maar gebracht, steeds weer opnieuw, elke dag met de grote verzoendag, steeds weer opnieuw. Maar Christus heeft eenmalig en afdoende zijn offer gebracht. En nu is dat testament in hem bindend. Door hem is er dus een hele bijzondere verbondsvernieuwing tot stand gekomen. Ja, een vernieuwing van dat verbond. Een nieuw verbond. Hij heeft zijn lichaam verbroken. Hij heeft zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van dat wat wij verkeerd gedaan hebben. Waar wij ons schuld is. Maar er is vergeving. Hij is de middelaar. Hij is ertussen gaan staan, tussen de Vader en ons. De Vader die zijn toorn had kunnen behouden. Die met ons had kunnen afrekenen. Maar hij is tussen de Vader en ons ingestaan. En hij heeft dat bloed gestort. En nu kan hij zeggen, o Vader, zie niet op die zondaar, maar zie op mij. Ik heb voor hem, voor haar genoeg gedaan. En zoals destijds, onder dat oude verbond, onder dat eerste verbond, als die offerdieren gedood waren, zoals dat bloed daar gesprenkeld werd op het volk. En wat was dat volk nou in zichzelf? Ook geen heilig volk, ook geen volk wat kon bestaan voor Gods aangezicht. Daar had God mee kunnen afrekenen. Maar er werd bloed gesprenkeld over dat volk heen. Zo mag dat bloed van Christus ook vanmorgen gesprenkeld worden over ons heen. Ja, niet letterlijk, gelukkig niet. Maar figuurlijk mag u leven van dat bloed wat gesprenkeld wordt over uw leven heen. Terwijl er bij uzelf toch ook heel veel tekort is, of niet? Als je naar jezelf kijkt en denk je van hoe kan ik aangaan? Wie ben ik? Maar dat je mag weten, hij heeft zijn bloed gestort. Dat bloed mag ook gesprenkeld worden over mijn leven heen. Ik mag leven van datgene wat hij ook voor mij heeft gedaan. Hoe groot mijn zonden ook zijn. En dat hoef je niet tegen anderen te vertellen, maar je weet zelf hoe groot ze kunnen zijn. En hoeveel ze ook zijn. En dat je elke keer weer in die valkuilen valt. Je hebt misschien zelf nog wel beloofd van na het vorige avond, ik ga beter leven, ik ga heiliger leven, ik ga meer mijn leven richten naar God toe. En dan zit je hier en denk je, wat is er nou in die paar maanden van terecht gekomen? Dan sta je weer schuldig voor dat heilig aangezicht van God. Maar dan is daar dat bloed van het lam, vanwege dat testament, dat nieuwe verbond, wat dan rechtsgeldig is geworden in de gave, in de offergave van het lam. Hij is gestorven, opdat wij voor eeuwig mogen delen in zijn erfenis. Erfgenamen mogen zijn. Erfgenamen van het eeuwige leven. Wij die de dood verdiend hebben, mogen het eeuwige leven ontvangen. Onder dat nieuwe verbond, onder dat nieuwe testament. Onder dat testament wat nu rechtsgeldig is vanwege de dood van de Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom. Niet verdiend, maar vanwege de verdiensten van het ene lam wat stierf. Zie daarom op het Lam van God, wat ook uw schuld en jouw schuld en mijn schuld op zich nam. Geprezen zij Hij, die zijn leven gaf, opdat wij leven mogen van zijn genade alleen. Amen. Dan mogen we van zingen met lied 82 uit de bundel Weerklank. Dat is eigenlijk een lied wat gemaakt is op Hebreeën 9 en ook een stukje van 10... Wie zal voor God verschijnen? Vers 1, 2 en 3 van lied 82. Dat heeft een hele mooie melodie, dus u kunt het zo mooi ook meezingen, maar vooral meezingen met uw hart. Lied 82, 1, 2 en 3. Thank you. Gemeente, voordat wij tot de bediening van het sacrament overgaan, gaan we dan met elkaar lezen dat tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Waar deze belangwekkende, vertroostende woorden tot ons komen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. En we zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. En daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht, terwijl we schuldig zijn, vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. En zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei, het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei, drink allen eruit, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en ons vertrouwen richt op zijn volkomen offer. Dat hij eenmaal aan het kruis gebracht heeft. Want dat is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. En zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap. En krijgen we deel aan zijn weldaden, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zalig maken, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Ja, daar mogen we inderdaad wel amen op zeggen, datgene wat hier zo heerlijk naar voren gebracht mag worden. Maar laten we nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we met elkaar bidden, dat gebed van het formulier. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen voor de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet met onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, terwijl nu de tafel zal worden klaargemaakt, zingen we met elkaar op Psalm 34. Psalm 34, vers 4 en 5. Waar we dan ook zingen over dat we mogen proeven en smaken die goedheid van God, dat mogen we in brood en wijn proeven, de goedheid van God. Psalm 34, vers 4 en 5. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ook de artikelen van ons christelijke geloof gewezen hebben. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom, want ook nu zijn alle dingen weer gereed. Het brood wat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet het brood, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker waarmee we de Heere God mogen dankzeggen voor de overvloed van zijn genade is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink de wijn, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn kostbare bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen met elkaar een gedeelte uit Jeremia, Jeremia 31. En er wordt eigenlijk profetisch al gesproken over dat nieuwe verbond wat uiteindelijk in de Heer Jezus Christus zou komen. Jeremia 31 vanaf vers 31 tot en met vers 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep en hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Tot zover dit gedeelte uit Jeremia 31. We zingen met elkaar op Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren aan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. 25, vers 5. Ja, er zitten vanmorgen ook heel veel kinderen in de kerk, hè? En jullie gaan hier naar het avondmaal. Nee, dat is voor oudere mensen, denken we dan. Maar zojuist lazen we uit Jeremia 31 dat de Heere God zegt, ja, van de kleinste tot de grootste toe zullen ze mij leren kennen. Nou, ik hoop dat jullie de Heere Jezus ook leren kennen. Zijn naam gaan belijden, misschien hier in de kerk of ergens anders. En dat je er ook naar verlangt om hier bij de tafel de dood van de Heere Jezus, ook jouw heiland, te gedenken. Want je mag er ook bij horen. Van de kleinste tot de grootste mogen zij weten dat God zonde wil vergeven. Nou, ik hoop dat je zo de Heere Jezus mag leren kennen. En zo mag je je dan ook genodigd weten, zoals ik ook nu de mensen in de kerk nodig om opnieuw bij brood en wijn de dood van de Heere te gedenken. Het brood wat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet het brood, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker waarmee we de Heere God mogen dankzeggen voor de veelheid van zijn genade, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink de wijn, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn kostbare bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen nu een gedeelte uit Matteüs 26. Dat zijn ook wel woorden die in het avondmaalsformulier naar voren komen. Maar toch wel mooi als je ze nu in die context leest van Jezus die op weg gaat naar zijn lijden en sterven. Matteüs 26. Daarna wordt hij gevangen genomen in Gethsemane. Maar dan staat er Matteüs 26 vanaf vers 26... Ze houden daar het paasmaal, de Pesachviering. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En wie waren die discipelen? En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, van dat nieuwe testament. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover. We zingen nu Psalm 111, vers 3. Psalm 111, vers 3, over het gedenken opnieuw van datgene wat God in zijn verbond schenkt. 111, vers 3. treffend dat wij, nadat de Heer Jezus dus die tekenen van dat brood en die wijn gemaakt heeft tot tekenen van zijn lichaam wat hij zal verbreken en zijn bloed wat hij zal vergieten, als ze dan richting Gethsemane gaan, richting Golgotha, daar staat er, en toen ze de lofzang gezongen hadden. In het gebed wat wij zojuist gebeden hebben, voordat we het avondmaal gingen vieren en dat het bediend werd, hebben we gebeden dat wij vervuld mogen zijn van een heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van de Heer Jezus. Ja, hij moest een bittere weg gaan van lijden en sterven, zijn leven geven ter verzoening van onze zonden, maar dat het tot een heerlijke gedachtenis was zijn dat we de Heere God mogen loven en danken, zoals ze toen daar de lofzang zongen. Dat wij ook de lofzang mogen zingen op Gods goede tierenheid, zijn weldadigheid. Kom, want ook nu zijn alle dingen gereed. Het brood wat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Gedenk en geloof, neem het brood, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker waarmee we de Heere God mogen dankzeggen voor de overvloed van zijn genade en barmhartigheid is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink de wijn, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn kostbare bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen nu met een gedeelte uit de Galatenbrief, Galaten 4, vanaf vers 21 tot en met vers 26. Daar maakte de apostel Paulus op een hele bijzondere manier een tegenstelling tussen Hagar en Sara, tussen dat oude en nieuwe verbond. Zeg mij, die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. Een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geworden. Hij echter die van de vrije was door de belofte. En deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. En dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Tot zover. Dus de moeder waaruit we mogen leven. En zo mogen we leven vanuit dat nieuwe verbond. We zingen met elkaar Psalm 85, vers 1. Psalm 85, vers 1. Nou, ik kan begrijpen dat u dacht van dat gedeelte wat zojuist gelezen werd op Galaten 4, daar kan je wel 3 preken over houden, want dat is best een heel moeilijk gedeelte. Dat is het ook. In ieder geval kwamen we er wel achter dat Paulus een tegenstelling wil maken tussen of je nou in slavernij leeft, dat is onder het oude verbond, of dat je in de vrijheid leeft, dat is onder het nieuwe verbond. En nu mag het avondmaal bediend worden vanwege dat nieuwe verbond. En dan mag je in de vrijheid staan. Niet als slaaf, dat je altijd moet presteren, iets naar voren moet brengen, waar anderen dan blij mee kunnen zijn. Maar dat je mag leven in de vrijheid, dat wie je ook bent, hoe je ook bent, dat je niks naar voren kunt brengen, dat je nochtans mag leven van Gods genade. Dat is de vrijheid van dat nieuwe verbond. En dat mag ook nu bij deze tafel weer geproefd en gesmaakt worden. Kom, want opnieuw zijn alle dingen gereed. Er is hier nog heel veel wat uitgedeeld kan worden. Maar er is ook heel veel plaats. Dat tekent ook dat er bij de Heere God altijd ruimte is. De Heere God is niet benepen van nou, het kan maar een mondjesmaat. Maar hij is ruim in het aanbod van zijn genade. En dan mag je in het geloof met een lege hand van leven. Als er dan niemand meer de vrijmoedigheid heeft om aan te mogen gaan, dan zal dit de laatste tafel zijn, ja, van deze avondmaalzondag. Maar ik hoop dat we eenmaal ook allemaal aan mogen zitten aan de tafel van de avondmaal van de bruiloft van het Lam. Want we vieren het avondmaal toch totdat hij komt. Ja, we kijken ook wel uit naar de nieuwe predikant, hè, totdat hij komt. En dan mag hij het avondmaal bedienen. Maar we zien toch allemaal uit naar datgene wat komt als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dan is er geen aanvechting meer, geen bestrijding van het geloof meer. Er hoeft er niet meer gepreekt te worden, geen avondmaal bediend te worden. Dan is de volheid aangebroken. Dan mogen we aan de tafel, aan deze tafel, maar de andere tafels ook naar uitzien. Het brood wat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet het brood, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker waarmee we de Heere God mogen danken voor die grondeloze barmhartigheid van hem, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink de wijn, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn kostbare bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Aan deze tafel lezen wij ook een gedeelte uit de Hebreeënbrief, maar nu hoofdstuk 8, waar dan de apostel spreekt over dat Christus hoge priester is van een beter verbond. Dat nieuwe verbond. Hebreeën 8, vers 1 tot 7. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn. Omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij, dat is dus Jezus, echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen. Zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond, een testament dat in betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Tot zover. We zingen nu Psalm 110. Misschien niet zo'n hele eenvoudige wijze, maar we hebben gelukkig goede organisten. Maar het gaat over die priester, de ordening van Melchizedek, die ook koning was. 110, vers 4. mogen nu het formulier vervolgen en daarmee ook deze avondmaalsbediening afsluiten. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart de woorden uit Psalm 103. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, en die uw leven verlost van het verderf, en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij ons het overtredingen van ons gedaan. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Tot zover deze woorden op Psalm 103. En dan komen de woorden uit de Romeinenbrief. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. En hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En daarom zullen we ook nu door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen we nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover deze woorden uit het formulier. Dan gaan we nu met elkaar danken. En in die woorden, in dat dankgebed, zullen we ook woorden geven aan de voorbeden, die gevraagd is voor Marcel en Ariane Wolting, maar ook voor Anthony en Willeke Bakker. We zullen met elkaar bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel mochten krijgen aan deze weldaden. En u hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maakt door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, omdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles. Maar wij doen u ook voorbeden. We doen u voorbeden voor daar waar verdriet is, maar ook daar waar blijdschap is. Er mag dankbaarheid zijn bij Marcel en Ariane Wolting, dat zij vandaag mogen gedenken 25 jaar met elkaar getrouwd te zijn. U kent hun leven, u kent hen samen, u kent hun omstandigheden, maar u weet ook dat zij samen dankbaar mogen zijn met datgene wat u al die jaren aan hen geschonken hebt. In de verbondenheid met elkaar, in samen de weg te gaan, in lief en leed, in vreugde en blijdschap. En wilt u zo ook verder met hen meegaan en hen zegenen uit uw volheid. Wij komen vanmorgen ook met verdriet en met zorg en met pijn naar u toe. Als we denken aan Anthony en Willeke Bakker, wat een zware weg moeten ze gaan. De omstandigheden waarin Jens zich bevindt. Als hij bezig is met een behandeling en dat er gehoopt en gebeden wordt op herstel, het aanslaan van de behandeling. Dat hij bewaard mag blijven voor Antonie en Willeke. En tegelijkertijd moest er ook afstand gedaan worden. Van een kind wat onder het hart van Willeke gedragen werd. Maar wat er niet meer is. Wel een naam, Tessa. Een naam die bij u bekend is. En u kent al die namen van al die kinderen, van alle mensen. En laat die naam van haar ook bij u bekend zijn. En dat zij dicht bij uw hart mag zijn. Ook al is ze hier niet meer. Maar toch wel bij u. En dat ze meegedragen wordt in het hart van Willeke en Antonie. Gedenk hen in alle dingen die op hen afkomen. Geef dat ze zich gedragen mogen weten door het gebed van de gemeente. Maar bovenal door het gebed van de grote voorbidden. Onze voorspraak. Die daar zit aan de rechterhand van de Vader. En die al dat leed en al die zorgen en al die pijn kent. En het wil dragen. En troosten wil. En kracht wil verlenen. Zo'n God bent u in uw Zoon, Jezus Christus. Heer, zo mogen we het alles voor u neerleggen. En mogen wij ook dit gebed besluiten met het gebed wat u, Heer Jezus, ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U mag nu gecollecteerd worden. U mag uw gaven geven voor diaconaal maatschappelijk werk en voor het kerkbeheer. En de maandelijkse collectes voor de HGB. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. En we gaan na het geven van onze gaven zingen Psalm 106. En daarvan vers 24 en 26. 106, vers 24 en 26. Gaat u nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.